NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO. Max van Wezel.
Een zonnige zaterdagmiddag gewenst en welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op NPO Radio 1. Straks bespreken recensent Margaliet Kleiwert twee boeken van vrouwelijke auteurs. Maar eerst terug naar een Tweede Kamerdebat van vlak voor de zomervakantie. U hoort staatssecretaris Klaas Dijkhoff.
Dan de vraag van mevrouw Voortman over de tolken. U weet, in een viertal zaken is er nu in totaal een sterke schijn van betrokkenheid vastgesteld. Ik moet daar voorzichtig in zijn, want ik heb geen bewijs dat zij daar in hun handelen iets fout hebben gedaan. Maar ook de schijn vinden wij voldoende om te besluiten iemand niet meer in te huren. Dus deze tolken worden ook niet meer door de IND ingezet. Er lopen nog onderzoeken in andere zaken. Op dit moment nog een 10 onderzoeken. Die zijn bijna afgerond en ik zal zeker de Kamer informeren over de uitkomst als deze afgerond zijn.
Zij, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Klaas Dijkhoff op 30 juni jongstleden. De tolken waarover die sprak werden op non-actief gesteld na onthullingen van One World en Argos over banden die ze zouden hebben met het dictatoriale regime van Eritrea. Eind januari van dit jaar maakten we een uitzending hierover en vervolgens kregen we een tip. Er zijn veel meer problemen met tolken die door de overheid worden ingezet. Niet alleen bij de IND, maar ook bij politie en rechtbanken. Ondanks het feit dat er sinds 2009 een wet van kracht is die bepaalt dat deze overheidsorganisaties alleen nog officieel geregistreerde tolken mogen inzetten, worden nog steeds op grote schaal niet geregistreerde tolken ingezet. En dat kan soms verstrekkende gevolgen hebben. Speurneuzen Sanne Terling en Huub Jaspers gingen op onderzoek uit. Dit is een verslag.
Een goede tolk zal jouw toekomst niet wezenlijk veranderen. Maar een slechte tolk kan je toekomst verruïneren.
Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de rechter de ultimate guardian of the fairness of the proceedings is. Dus degene die eindverantwoordelijk is voor de wijze waarop het proces verloopt. En er dus actief op had moeten toezien dat er een goede tolk aanwezig was.
Gisteren zag ik hem nog rondlopen op de rechtbank. Hij is van Tunesische afkomst, dat weet ik toevallig. Maar hij wordt ingezet voor een beetje van alles. Of nou gaat om Marokkaans of als het maar een variant van het Arabisch is, dan wordt hij daarvoor ingezet. En deze persoon staat dus niet in het register.
Als laatste hoorde u Mustafa Loukili, gerechtstolk. Hij trekt al jaren aan de bel bij overheidsinstanties die de wet beëdigde tolken en vertalers niet naleven. Loukili voelt zich als voorzitter van een beroepsorganisatie voor gerechtstolken verantwoordelijk voor de kwaliteit van tolkdiensten bij rechtbanken. En ook bij de IND, de politie en justitie. Weet Loukili het beter dan rechters? Wij onderzochten dat en spraken de afgelopen maanden met tolken, rechters, advocaten en wetenschappers. We vroegen documenten op via de WOP, analyseerden honderden vonnissen en gingen kijken bij een rechtszaak waarbij Loukili als tolk was opgeroepen. Argos over mooie woorden en falend toezicht.
Op het moment dat je als rechter niet het juiste of volledige verhaal hebt van de asielzoeker, kun je denk ik geen juiste beslissing nemen. Dus het moet gewoon kloppen. En voor de verklaringen van de asielzoeker ben je nu eenmaal afhankelijk van een tolk.
Vreemdelingenadvocaat Bart Toebe. Een asielaanvraag kan stuk lopen op de foute vertaling van één enkel woord. Dat ontdekte hij toen hij de zaak op zich nam van een Iraanse vrouw die naar Nederland was gevlucht.
Zij vertelt een verhaal waarin de geheime dienst in Iran een inval doet in haar ouderlijk huis. En de crux zat hem in dat woord inval. Dat gehoor is uiteindelijk naar de Nederlandse ambassade in Teheran gegaan om onderzoek te doen. Er is onderzoek gedaan in de omgeving van haar ouderlijk huis, waarbij aan buurtbewoners is gevraagd of zij zich kunnen herinneren dat rondom een bepaalde datum er een inval is geweest in een woning hier in de buurt. En niemand kon zich dat herinneren. Niemand wist iets van een inval. Dus dat wordt opgeschreven in een ambtsbericht. En dat ambtsbericht is uiteindelijk gebruikt om haar asielglas ongeloofwaardig te achten.
andere details uit het vluchtverhaal waren juist wel geloofwaardig.
De plek waar zij woonde, een belangrijk persoon die haar buurman was, dat werd allemaal bevestigd dat dat klopt, alleen die inval. En ik heb haar nog eens gevraagd, maar hoe zit dat nou? En vervolgens omschrijft zij de gebeurtenis. En dan blijkt dat er 3 mensen aan de deur hebben geklopt. De moeder heeft opengedaan. Nou, dat zijn mensen van de geheime dienst in Iran. De deur dichtgooien is niet de meest verstandige keuze op dat moment. En die 3 mensen zijn naar binnen gegaan en hebben een doorzoeking gedaan. En daar zat het te min. Er was sprake van een doorzoeking, niet van een inval.
Om dergelijke fouten en vertalingen te voorkomen is 7 jaar geleden een speciale wet ingevoerd. De Wet Beëdigde Tolken en Vertalers, afgekort WBTV. Rechtssocioloog Nienke Doornbos van de Universiteit van Amsterdam promoveerde op vertalingen van gehoren van asielzoekers. Zij publiceerde bij invoering van de WBTV een aantal artikelen over de bedoelingen en de implicaties van de wet.
Nou, de wet beëdigde tolken en vertalers die is ingevoerd per 1 januari 2009. En die rust eigenlijk op 2 pijlers. Ten eerste is er een register in het leven geroepen waarin tolken en vertalers zich kunnen registreren. En dat betekent ook dat ze dan aan bepaalde kwaliteitscriteria moeten voldoen. En de tweede pijler is dat er een afnameplicht in het leven is geroepen voor bepaalde politie- en justitiediensten om ook van die tolken en vertalers gebruik te maken.
Die wettelijke afnameplicht geldt onder andere voor de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Hij is er niet zomaar gekomen. In het verleden leidde de beroerde kwaliteit van tolken verschillende keren tot commotie. Bijvoorbeeld in het tv-programma 2 Vandaag van juni 1999.
Slecht gekwalificeerde tolken die dragen ertoe bij dat asielzoekers ten onrechte uit Nederland worden uitgewezen. Het ontbreekt hen aan voldoende talenkennis, waardoor het relaas van asielzoekers verkeerd wordt weergegeven. De ombudsman en vluchtelingenwerk die krijgen klachten over de kwaliteit dus van asieltolken.
Het uitgangspunt moet zijn dat de staatssecretaris moet toezien op de deskundigheid, de betrouwbaarheid en de politieke onpartijdigheid van tolk. Bij de selectie van die tolken, bij de instructie aan die mens en de controle op tolk. En gebleken is dat dat tot nu toe niet gebeurt. En dat betekent dat er nog steeds tolken lopen binnen justitie waarvan je vragen kunt stellen bij hun deskundigheid, etc.
Mustafa Loukili, de gerechtstolk, zette zich namens zijn vereniging in voor die nieuwe wet.
De vereniging die ik vertegenwoordig, die heeft zich ruim daarvoor ingezet bij de politiek en met het indienen van eisen. En in 2001 heeft onze vereniging een petitie aangeboden aan de toenmalige commissie voor justitie. En dat was toen onder leiding van Boris Dietrich. En daar is jaren later gehoor aan gegeven en in 2009 is uiteindelijk de wet ingevoerd.
Nu, 7 jaar na invoering van de WBTV, volgt Loukili de naleving ervan nog steeds op de voet. Bijvoorbeeld bij de IND. Volgens Loukili zijn de problemen ondanks de wet niet opgelost. Om te checken of die problemen ook terug te vinden zijn in de documenten van de IND, doen we een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur, de WOP. We krijgen onder andere de beschikking over een e-mailwisseling uit september 2014. We citeren wat de IND daar zelf schrijft.
De IND houdt zich goed aan de afnameverplichting van registertolken. Slechts in 23% van alle zaken vanaf 1 januari tot 28 augustus 2014... hebben we een niet-registertolk moeten inzetten op zaken waarvoor registertolken ingeschreven zijn in het register.
In bijna een kwart van de gesprekken in talen die in het register staan maakte de IND dus gebruik van een niet-geregistreerde tolk. 1,5 jaar later blijkt dit percentage zelfs verdubbeld. Dat blijkt uit een interne memo van de IND over het laatste kwartaal van vorig jaar. Het percentage ingezette niet-registertolken is dan opgelopen tot 47%. Er is volgens de IND wel een verzachtende omstandigheid. Niet in alle registertalen zijn voldoende tolken beschikbaar. In het Somali en Macedonisch bijvoorbeeld is in heel Nederland maar 1 registertolk aanwezig. Toch is er iets vreemds aan de hand. Dat ontdekken we als we de WOP-documenten bestuderen. We citeren.
In de taalvariëteit Marokkaans zijn in het register 28 tolken opgenomen. De IND heeft 20 registertolken in het bestand. In de taalvariëteit Roemeens zijn in het register 23 tolken opgenomen. De IND heeft slechts 9 registertolken in het bestand.
Niet alle registertolken staan dus in het tolkenbestand van de IND. Dat geldt niet alleen voor deze twee talen, maar voor bijvoorbeeld ook Algerijns, Vietnamees, Hongaars en Chinees. En uit de cijfers blijkt dat de IND in 1/3 van de gesprekken in deze talen terugvalt op tolken die niet in het officiële register staan. Wat vindt de beheerder van het register hiervan?
Ik ben Han van den Hof, werkzaam bij de Raad voor Rechtsbijstand en heb ongeveer 15 jaar betrokkenheid binnen de Raad met het dossier tolken en vertalers.
Van den Hof is manager bij de Raad en gaf jarenlang leiding aan het bureau WBTV. Dat is de instantie die in het leven is geroepen om ervoor te zorgen dat registertolken daadwerkelijk worden ingezet.
Dat de IND redenen heeft om bepaalde tolken niet te gebruiken terwijl ze wel in het register staan, dat staat daar vrij. Mits dat er maar niet toe leidt dat er een andere tolk moet worden ingezet, dan hebben we een probleem. Maar dat hoor ik u niet zeggen.
Nou, dat hoort u mij wel zeggen, ja. Of een systeem werkt zo dat het wel eerst de beëdigde tolken oproept, maar vervolgens naar hun eigen uitwijklijst gaat.
Ja, kijk, als dat zo is, dan is dat niet de bedoeling. De IND die is verplicht om een beëdigde tolk in te zetten als die beschikbaar is. De enige reden die de wet voorziet om dat niet te doen is als er sprake is van spoed. Als het heel snel is, en dat kan in een asielprocedure in principe best een keer gebeuren, ja, dan heb je binnen een uur een tolk nodig en je hebt er 10 beëdigde tolken gebeld en je weet van één niet beëdigde tolk dat die in principe op dat moment beschikbaar is, dan is dat een legitieme reden om de afnameplicht te ontwijken. Maar andere redenen zijn er niet.
De IND geeft als motivatie voor haar gebrekkige tolkenlijst dat niet alle tolken voor de IND willen werken. Ook wijst de woordvoerder op de hoge instroom van vreemdelingen uit Syrië en Irak. Arabische tolken worden op deze asielzaken ingezet en dat leidt tot een tekort aan tolken in andere Arabische dialecten. Asieladvocaat Bart Toeme begrijpt de praktische problemen van de IND, maar toch maakt hij zich zorgen.
Het belang van de overheid zit niet in een goede vertaling, heb ik wel eens het idee, maar in het wegwerken van instroom. En dan wordt er al snel genoegen genomen met een wat mindere vertaling.
Niet alleen asielzoekers, ook verdachten van misdrijven hebben recht op een gekwalificeerde tolk. Dat zegt de wet. En dat begint al op het moment dat ze verhoord worden door de politie. Hoe zorgvuldig gaat de politie om met de afnameplicht? Ook daarover krijgen we via de WOP documenten in handen. In augustus 2012 klaagt een tolk bij bureau WBTV dat politieambtenaren niet eens weten dat het register bestaat en een verouderde tolkenlijst gebruiken, waarop ook tolken voorkomen die helemaal niet meer in het register staan. Han van den Hof van het bureau WBTV.
Het is voor sommige instanties wat lastiger om helemaal tot in de haarvaten van de werkvloer door te dringen en die boodschap bij alle mensen goed neer te leggen. De politie is een veel grotere organisatie dan de IND. Bij de politie denk ik dat er heel veel mensen zijn die niet of nauwelijks tolken nodig hebben. En daar zal het wat minder op het netverlies staan dan bij gehoormedewerkers die per definitie in alle procedures een tolk nodig hebben.
De nationale politie laat ons weten dat ze de afnameplicht wel degelijk serieus nemen.
De juiste procedures staan op het landelijk intranet van de politie en zijn door iedere medewerker te raadplegen. Daarnaast wordt in voorkomende gevallen op individuele basis advies aan collega's gegeven.
Via de WOP krijgen we inzage in klachten die erop duiden dat er politiemedewerkers zijn die de tolkenwet bewust niet naleven. Bijvoorbeeld een melding van een tolk uit april 2015.
Ik word de laatste tijd steeds vaker gebeld om alleen het procesverbaal van een politieverhoor te vertalen. De politie heeft dan zelf de verdachte verhoord of gebruik gemaakt van een onbeëdigde tolk. Ze bellen mij dan om gebruik te mogen maken van mijn registratienummer.
De tolkenproblemen bij de politie lijken verre van opgelost. We krijgen, op voorwaarde van vertrouwelijkheid, inzage in een recente klacht van een tolk. En daarin legt ze uit hoe de politie de inzet van registertolken omzeilt.
Het komt regelmatig voor dat het verhoor al heeft plaatsgevonden en dat er wat obligate vragen aan het verhoor worden toegevoegd om dit vervolgens te kunnen bezegelen met het vereiste WBTV-nummer van de beëdigde tolk. Dit zijn zogenaamde 5-minuten diensten, inmiddels een begrip onder tolken. Dit verzin ik niet. Dit is bevestigd door een senior medewerker van Concorde, het tolkenbureau, die telefonisch reageerde op onderstaande klacht met de mededeling dat veel tolken Engels klachten hebben over het onwettige gedrag van de politie. De senior medewerker van Concorde zegt er niets aan te kunnen doen. De klant is koning en het automatisch doorgeven van naam en nummer is een contracteis. Als u niet meer voor de politie wilt werken, moet u zich uitschrijven.
De IND en de politie moeten registertolken inzetten. Daar is de rechter heel duidelijk over. Artikel 28 van de wet schrijft het voor. En niet naleven van de wet is reden om bewijsmateriaal of zelfs een hele uitspraak nietig te verklaren. Dat stelt ook de Raad van State, de hoogste instantie in asielprocedures. In 2012 schrijft de Raad in een vonnis:
de duidelijke bewoordingen van dit voorschrift laten niet toe dat de minister gebruik maakt van een niet beëdigde tolk zonder een motivering schriftelijk vast te leggen.
De Raad besluit hier dat een eerder vonnis van een rechtbank waarin een asielverzoek wordt afgewezen moet worden vernietigd. Ook de Iraanse asielzoekster, waarover advocaat Toeme eerder in deze uitzending vertelde, mocht uiteindelijk op deze grond in Nederland blijven.
De rechtbank heeft de beslissing vernietigd. Op één puur formele reden, er is geen gebruik gemaakt van een registertolk.
Ruud van Boom is strafrechtadvocaat in Utrecht. Hij ging met succes in hoger beroep na inzet van een niet-registertolk door de politie.
Het was zo dat ik een verdachte had, die werd verdacht van mishandeling. Dat was een Turkse jongen en die werd uitgenodigd op het politiebureau om een verklaring te komen afleggen, omdat er aangifte was gedaan tegen hem. En zijn schoonmoeder, een Nederlandse mevrouw, was zo vriendelijk om hem naar het politiebureau te begeleiden. En toen vertelde de politie dat ze geen tolk hadden op dat moment. En toen werd aan de schoonmoeder gevraagd of zij misschien zo vriendelijk wilde zijn om te gaan tolken. Al dus geschieden. Door vertolking van zijn schoonmoeder legde hij op dat moment volgens het procesverbaal een gave bekentenis af, met hier en daar wel wat kleine gekke dingen in zijn verklaring. Dus achteraf bleek dat haar kennis van de Turkse taal niet veel verder ging dan vakantieturks. De rechtbank die vond met mij dat het inderdaad niet op deze manier zou moeten gaan en dat die verklaring dus niet bruikbaar was voor het bewijs.
Wat was er dan misgegaan bij de vertaling door die schoonmoeder?
Ja, dat is nou typisch een vraag waarop een advocaat zegt dat hij daar verder niks over te zeggen heeft.
Want?
Mijn verweer is geweest: door de wijze waarop de vertolking heeft plaatsgevonden kunnen we niet meer vaststellen wat er feitelijk gezegd is. Omdat we er niet op mogen vertrouwen en ook niet op kunnen vertrouwen in dit geval, want het is een vakantieturks tolk, dat datgene wat op papier is gekomen, de verklaring is van mijn cliënt.
Hoe weet u dan dat die schoonmoeder vakantieturks sprak?
Nou ja, de vraag moet omgekeerd gesteld worden. Hoe weten we dat dat niet zo is? En het feit dat het een Nederlandse mevrouw is, waarvan niet gebleken is dat zij zich op enige wijze, anders dan door op vakantie te gaan in Turkije, bekwaamd heeft in de Turkse taal, betekent eigenlijk dat we haar het nadeel van de twijfel moeten geven.
U luistert naar NPO Radio 1, het programma Argos. Vandaag over de wet beëdigde tolken en vertalers. Een wet die 7 jaar geleden is ingevoerd om ervoor te zorgen dat overheidsinstanties, zoals de IND en de politie, gebruik maken van gekwalificeerde tolken. Tolken die staan geregistreerd in een speciaal register. Ook de rechtbanken moeten tolken uit dit register nemen. We hoorden net dat rechters streng oordelen als de IND en de politie deze plicht niet naleven. Maar zijn ze voor zichzelf net zo streng?
In de auto met Mustafa Lokili, beëdigd tolk. Waar gaan we nu naartoe?
Wij zijn nu onderweg naar de rechtbank Den Haag voor een strafzaak tegen een Syrische man. En mij is gevraagd om deze zitting te vertalen.
U bent beëdigd, hè? Dat wil zeggen, je wordt 1 keer voorgoed beëdigd. Dus u hoeft nu niet beëdigd te worden.
Ik ben voor een aantal de talen geregistreerd in het register. En derhalve ben ik ook beëdigd. Maar als het gaat om de taal die ik vandaag moet vertalen, daar ben ik daar niet permanent voor beëdigd.
Maar u beheerst de taal wel?
De taal beheers ik wel, want daar tolk ik inmiddels al meer dan 20 jaar in.
Maar dat betekent dat u dan nu voor de klus die u vandaag gaat doen wel beëdigd moet worden zo meteen door de rechter?
Dat is inderdaad de procedure.
En gaat dat ook altijd zo?
Dat gaat helaas niet altijd zo. In veel gevallen moeten tolken de rechters erop wijzen dat zij ter plekke beëdigd dienen te worden.
De rechter die de wet niet kent?
Dat klinkt gek, maar dat is helaas wel het geval, ja.
Dus heel vaak vergeet de rechter dat?
In veel gevallen wordt dat niet gedaan. En dan kan je inderdaad zeggen dat de rechter dat vergeet of niet bekend is met het bestaan van de wet en de eisen.
Nou, dan ben ik heel benieuwd hoe het met deze rechter zit.
Ja,
ik heb mezelf aangemeld als journalist en ook gezegd wat het onderwerp is. Dus dan verwacht ik eigenlijk wel dat u nu toch wel heel erg goed op zal letten dat de procedure juist zal zijn.
Nou, ik hoop het. De rechter die weet nu dat de VPRO Radio aanwezig zal zijn tijdens deze zitting. En dan ga ik ervan uit dat hij of zij zich goed voorbereid heeft hierop.
Nou, ik ben benieuwd.
Ik ook.
AGOS-verslaggever Huub Jaspers rijdt mee in de auto van gerechtstolk Mustafa Loukili. In januari dit jaar publiceerde de Raad voor de Rechtspraak, de overkoepelende organisatie van de rechterlijke macht, een zogeheten best practice, een beleidsnota waarin staat hoe de inzet van een tolk in een strafzaak idealiter verloopt.
De rechter stelt bij aanvang van de tolkwerkzaamheden vast in welke taalrichtingen wordt getolkt. Hij controleert of de tolk in die taalrichtingen is ingeschreven in het tolkenregister en geeft van die controle blijk in het procesverbaal. Indien de tolk niet als beëdigd tolk is ingeschreven in het register, legt de rechter de afwijking van de afnameplicht als bedoeld in artikel 28 WBTV met redenen omkleed schriftelijk vast in het procesverbaal. De rechter beëdigt de tolk die niet als beëdigd tolk in het register is ingeschreven.
Terug naar Den Haag, naar de rechtbank die Mustafa Loukili in een strafzaak heeft opgeroepen als tolk.
De zaak die kan worden uitgeroepen.
Ja.
Goedendag, goedemorgen. Meneer Loukini, welkom. In welke taal gaat u tolken?
Ik ga in dit geval in het Syrisch-Arabisch tolken.
Syrisch-Arabisch,
ja. Goed.
Meneer, neem plaats op het bankje. Prima. U bent vandaag verdachte. Dat betekent dat u geen antwoord hoeft te geven op vragen. U moet wel goed opletten wat er gezegd wordt. U bent hier samen met uw advocaat. En ik meld nogmaals, u weet het al, dat voor een radioprogramma de zitting wordt opgenomen. Er ligt een recorder voor mijn neus. Maar ik heb begrepen dat het met name bedoeld is voor een reportage over gerechtstolken. U bent... Dat klopt. Geboren op 10 in Aleppo, Syrië. En waar woont u nu?
De zitting is al begonnen als Loukili plots zijn vinger opsteekt en de rechter onderbreekt.
Ja, meneer de rechter, ik heb nog zelf een mededeling.
Ja?
Ik tolk vandaag in het Syrisch-Arabisch.
Ja?
Maar ik ben daar voor die taal niet ingeschreven in het register.
Okay.
Dat betekent dat ik voor die taal niet beëdigd ben. Het is wel zo dat ik die taal beheers en dat tolk ik ook al geruime tijd. En dan is de procedure zo dat u mij dan ter plekke... moet beëdigen.
Nee, dat is goed dat u het zegt, want ik had wel gezien dat u in het register staat. Voor welke taal staat u dan in het register?
Ik sta in het register voor het Marokkaans-Arabisch en voor een variant van het Berbers.
En wijkt het Syrisch-Arabisch heel erg af daarvan? Of?
Ja, van het Marokkaans-Arabisch wel, ja.
Oké. Okay. Goed. Moet u dan de eed of de belofte afleggen?
De eed.
Wat wil zeggen? Twee vingers naar voren. Zo waar ik help mij God almachtig.
Zo waar ik help mij God almachtig.
Prima, dan staat u nu onder eed.
Eerst vergat de rechter dus om Loukili te beëdigen. Dat had hij wel uit zichzelf moeten doen, zegt een voorlichter van de rechtbank direct na de zitting. Een paar uur later belt ze op om te laten weten wat ze inmiddels heeft geleerd. Volgens haar kende de rechter Loukili als tolk Arabisch en is de registercheck daarom eigenlijk toevallig niet gebeurd. En vlak voor de uitzending neemt ze nog een keer contact op. Ze benadrukt dat er in deze rechtszaak geen fout is gemaakt. De procedure liep alleen anders. Omdat Loukili ingreep, zullen we nooit met zekerheid weten of de rechter niet zelf tot het besef zou zijn gekomen dat hij hem alsnog moest beëdigen. Is dit voorval in de rechtbank Den Haag een incident? Lukili laat ons een brief zien die zijn vereniging stuurde naar het tolkenbureau van de rechtbank in Amsterdam en aan het bureau WBTV.
Over het beleid van de rechtbank Amsterdam zijn inmiddels zoveel klachten ingediend, dit kan geen incident meer zijn.
De rechtbank Amsterdam is erg geschrokken van deze brief, antwoordt het bureau WBTV. Dit had niet mogen gebeuren. Ook naar andere rechtbanken stuurde Lukili brieven. Daarop kreeg hij soms vergelijkbare antwoorden en soms juist resolute ontkenningen. Hoe vaak wordt er in rechtszaken een ongeregistreerde tolk ingezet zonder dat aan de wettelijke voorwaarden wordt voldaan? Niemand heeft hier een overzicht van. We proberen dat te achterhalen.
Dit is de afdeling Info, waar onze collega's zitten, die allerlei archieven raadplegen. Dag Annelies.
Hi. Goedemiddag.
Dit is meneer Lukili.
Dag, Mustafa Lukili.
Annelies.
Hi.
Met hulp van Annelies Botjes van de VPRO en datajournalist Adriana Homolova van OneWorld stellen we zelf een database samen. Daarin verzamelen we alle vonnissen die in 2015 zijn gepubliceerd op de website rechtspraak.nl en waarbij een tolk is ingezet. Alle zaken waar de tolkenwet niet voor geldt, gooien we weg. Vervolgens checken we welke tolk er dan is ingezet en of die in het register staat.
Je hebt de resultaten in een database gezet, geloof ik?
Ja. En eens even kijken, ik pak er even bij. Gewoon
een
groot gekleurd waar
het
niet goed gaat.
Kijk, nou, dat is behoorlijk.
Ja, tolk Lukili herkent op onze lijst de namen van verschillende niet-registertolken. Onder hen een collega die net als hij zelf Arabisch tolkt.
Gisteren zag ik nog rondlopen op de rechtbank. Hij is van Tunesische afkomst, dat weet ik toevallig. Maar hij wordt ingezet voor een beetje van alles. Of het nou gaat om Marokkaans of als het maar een variant van het Arabisch is, dan wordt hij daarvoor ingezet. En deze persoon staat dus niet in het register.
We zijn er ons van bewust dat niet alle vonnissen op rechtspraak.nl staan. Ons onderzoek betreft slechts een steekproef. Toch liegen de bevindingen er niet om. Van de bijna 200 zaken konden we 1/3 niet verder onderzoeken omdat de naam en het registernummer van de ingezette tolk niet vermeld werd in het vonnis. Blijft over 133 vonnissen die we konden uitpluizen. Uiteindelijk vonden we 16 rechtszaken van die 133... waarbij een niet-registertolk is ingezet in een taal die wel voorkomt in het register en waarbij niet in het vonnis is uitgelegd waarom dit is gebeurd. Een percentage van 12%. Als we deze resultaten vertrouwelijk voorleggen aan enkele rechters, wijzen die erop dat de uitleg misschien toch is vastgelegd. Niet in het vonnis, maar in het procesverbaal van de zitting. En daarom benaderen we alle in onze database genoemde rechtbanken met het verzoek om de bewuste procesverbalen in te zien. Tevergeefs. Die inzage wordt geweigerd. De rechtbank Den Haag schrijft ons:
het inzien van de processenverbaal geeft geen antwoord op jullie vragen. Daar staat namelijk niet meer of andere informatie in dan in de uitspraken is vermeld. Uitsluitend de naam van de tolk en de taal waarin is getolkt worden in het procesverbaal opgenomen.
Om er zeker van te zijn dat we de data goed interpreteren, nemen we een maand voor de uitzending contact op met de Raad voor de Rechtspraak. We bieden hen volledige inzage in de gegevens die we verzameld hebben en maken een afspraak om ons onderzoek toe te lichten. Wekenlang laat de Raad ons in het ongewisse. Ze willen eerst uitzoeken hoe de gerechtelijke procedures zijn. In strafzaken zijn die duidelijk. Daar is de rechter verantwoordelijk voor het feit dat de tolken conform de wet worden ingezet. Maar in de overgrote meerderheid van de door ons ontdekte gevallen gaat het om asielzaken. En daarin is de advocaat degene die de tolk meebrengt. Wat is in asielzaken de rol van de rechter? Pas eergisteren kregen we officieel antwoord. We mochten bellen voor een toelichting met vreemdelingenrechter Catherine Nolle.
Het is de plicht van een advocaat om een beëdigd tolk te gebruiken. En als hij dat niet doet, om ook te motiveren waarom hij dat niet doet. Dus dat is de verantwoordelijkheid niet van de rechter, maar van de advocaat.
En u kijkt daar als rechter niet meer naar?
Nou, het is wel heel zwart-wit om te zeggen, we kijken er helemaal niet naar. Maar het is niet zo dat wij dat zelf op voorhand actief controleren.
Bijvoorbeeld de identiteit van de tolk. Controleert u die?
De identiteit van de tolk wordt niet gecontroleerd.
En controleert u of die tolk die tegenover u staat beëdigd is, permanent beëdigd is, volgens het in het tolkenregister staat?
Nee, als het gaat om dit soort gewone vreemdelingenzaken, waarbij dus die advocaat moet zorgen voor een goede tolk, dan controleer ik niet zelf voorafgaand aan de zitting of die tolk beëdigd is of die in het register is opgenomen.
Terwijl we zaten te wachten op de antwoorden van de raad, hebben we ook andere experts om advies gevraagd. Opvallend is dat die er een andere lezing op nahouden. Rechtssocioloog Nienke Doornbos verwijst bijvoorbeeld naar een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens uit 2002.
Het Europees Hof heeft geoordeeld dat de rechter de ultimate guardian of the fairness of the proceedings is. He, dus degene die eindverantwoordelijk is voor de wijze waarop het proces verloopt. En er dus actief op had moeten toezien dat er een goede tolk aanwezig was en dat hij ook daadwerkelijk zou hebben vertaald.
Het ging bij deze uitspraak om een strafzaak. Maar in Nederland geldt dit uitgangspunt ook in asielzaken, zegt Doornbos. Juist vanwege de WBTV en artikel 28. Daarin staat dat de afnameplicht ook geldt voor rechtbanken. Dat wordt bevestigd door Han van den Hof van Bureau WBTV.
De afnameplicht geldt voor strafrecht en voor het asielrecht. Of vreemdelingenrecht, moet ik formeel zeggen.
En wat zou u zeggen tegen een rechter die zegt van, ja, die afnameplicht, dat is de verantwoordelijkheid van de advocaat in deze zaak. Daar bemoei ik me verder niet mee.
Ja, ik zou de rechter dan willen adviseren om nog een keer goed naar de wet beëdigde tolken vertalers te kijken. Want daar staat toch echt dat de gerechten een afnameplicht hebben. En het feit dat de overheid hoopt dat advocaten meekijken of die afnameplicht wordt geëerbiedigd, ontslaat hij daar niet van om een eigen verantwoordelijkheid te nemen.
We gaan te raden bij een expert op het terrein van staats- en bestuursrecht. Hoogleraar Tom Barkhuizen van Universiteit Leiden. Bij wie ligt volgens hem de verantwoordelijkheid als een tolk wordt ingezet in een rechtszaak?
Nou, de wet spreekt van een afnameplicht. En dat betekent dat als je als rechter een vertaler inzet, dat het bij jou ligt. Als advocaat een vertaler inzet, ligt het de verantwoordelijkheid bij jou. Maar dat recht op een eerlijk proces, dat zorgt ervoor dat de rechter toch een soort eindcontrole, een eindregiefunctie heeft.
Dus dat moet op de een of andere manier nog geformaliseerd worden?
Ja, geformaliseerd. Je als rechter moet laten zien dat je hebt getoetst of er een beëdigde tolk ingezet kan worden. Als dat niet zo is, zal je de reden moeten achterhalen. En je zal uiteindelijk, als je dan zo'n niet-beëdigde tolk inzet, zal je in je uitspraak moeten motiveren waarom het in dit geval gerechtvaardigd is.
En verloopt die procedure bij asielzaken dan net zoals bij strafzaken?
Het gaat om andere belangen. En wat wel zo is, is dat wat er op het spel staat heel erg zwaarwegend is. En om die reden heeft de wetgever gezegd, dan juist in dat soort zaken waar je vrijheid kan kwijtraken in strafzaken, of waar je met uitzetting wordt bedreigd, in die geval moeten we wel even precies weten of wat er wordt gewisseld ook wel klopt.
We vragen nog één keer heel specifiek aan Barkhuizen of de rechter in asielzaken erop moet toezien dat de advocaat zich houdt aan de afnameplicht.
In het kader van een eerlijk proces moet de rechter waarborgen of inderdaad de advocaat een beëdigd tolk vertaler meegenomen heeft. Want dat bepaalt eigenlijk ook of de vragen die de rechter stelt aan een vreemdeling, of die goed vertaald worden. En of de antwoorden die komen, of die ook goed vertaald worden in de richting van de rechter. Dus je hebt als rechter ook belang bij om te weten of de vertaler die er zit, of die ook aan de kwaliteitsmaatstaven voldoet. Dus ik vind dat zo een rechter dat wel moet nagaan.
De experts zijn duidelijk. Ook in asielzaken moet een rechter de tolk controleren. De Raad voor de Rechtspraak echter blijft bij zijn standpunt. Rechter Catherine Nolle.
Op hoofdlijnen is natuurlijk die rechter verantwoordelijk voor wat er op de zitting gebeurt. Maar wat ik u vertel is, zoals het er bij ons in de praktijk aan toe gaat, het is niet onze ervaring dat daar heel vaak dingen misgaan met tolken. Maar in dit geval heeft de wetgever gewoon gekozen voor een systeem waarbij die taak, die verantwoordelijkheid, is neergelegd bij de advocaat. Hij moet ervoor zorgen dat hij de juiste tolk meeneemt naar de zitting.
Nee, dat klopt. Maar u bent de baas op die zitting. En u moet kijken of de advocaat zich aan die afspraak heeft gehouden, zegt Tom Barkhuizen.
Ja, ja. Maar goed, wat ik u vertel is zoals wij werken, waar wij als rechtspraak achter staan. Maar op voorhand is het niet de taak, ook niet de wettelijke taak, voor die rechter om te controleren of er aan de regels wordt voldaan die er zijn voor het gebruik van tolken.
Op het moment dat je zegt, ik heb duidelijke informatie over inzet van niet beëdigde tolken, dan wordt dat afgedaan als incidenten. U heeft in een jaar maar zoveel voorbeelden genoemd.
En dan voel je je als beroepsgroep niet serieus genomen.
Mustafa Loukili.
Wij hebben nu duidelijk het gevoel dat wij een soort van roepende in de woestijn zijn geworden. En dat wij kunnen zeggen wat we willen, maar er wordt verder niets mee gedaan.
Wie worden daar nou de dupe van?
Nou, dat zijn vaak de sociaal zwakkeren. Dat zijn mensen met minder geld.
Want rijke mensen die weten wel hoe ze een goede tolk voor zichzelf kunnen regelen.
Nou, ik zou het voorbeeld kunnen geven van buitenlandse delegaties die hier op bezoek komen. Daar worden dan wel de allerbeste en de juiste tolken voor ingezet. En niet onbeëdigde tolken waar we het nu over hebben.
Een goede tolk zal jouw toekomst niet wezenlijk veranderen. Maar een slechte tolk kan je toekomst verruïneren.
Advocaat Ruud van Boom.
Wat ik wel als probleem op ons zie afkomen is dat er op dit moment natuurlijk in de wereld ontwikkelingen gaande zijn, waardoor er mensen uit allerlei windstreken en met allerlei talen en dialecten op ons afkomen. Dat ik denk dat het een hele uitdaging wordt om al die individuen de vertaling te geven die ze nodig hebben om een eerlijk proces te krijgen. Ik denk dat we ook serieus moeten blijven onderzoeken of wij in Nederland een systeem met elkaar in stand houden dat aan de basisregels voldoet.
Weer een nieuwe term geleerd vandaag, de vakantieturkstolk. U hoort een reportage van Sanne Terlinge, Huub Jaspers, Marcel van Lente, Kees van der Bos en technicus Alfred Koster. De antwoorden die we stelden aan de raad, of op de vragen die we stelden uiteraard aan de Raad voor de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de IND en de Nationale Politie kunt u nalezen op de website www.vpro.nl/argos. En meegeluisterd heeft Sharon Gesthuizen van de SP in de Tweede Kamer. Goedemiddag.
Goedemiddag.
U bent toevallig op een bijeenkomst van vertalers en tolken, hè, vandaag?
Ja, dat klopt inderdaad, ja. Want de problematiek die u bespreekt, die leeft natuurlijk breed. Hangt ook weer met een aantal andere zaken samen. Zoals de bijzonder lage tarieven in de branche. En het feit dat de overheid graag voor een dubbeltje op de eerste rang zit. En dat zou wel eens samen kunnen hangen natuurlijk met datgene wat u in de uitzending zo akelig bloot heeft gelegd.
Ja, eigenlijk wordt de wet dus weer eens niet nageleefd. Want de wet schrijft voor dat de inzet van een niet officieel geregistreerde tolk wel mag, maar dan door de overheid schriftelijk moet worden gemotiveerd. En dat gebeurt dus helemaal niet. Hoe kan dat nou weer?
Nou ja, dat eigenlijk in de antwoorden van de dame die toelichting gaf vanuit de Raad van de Rechtspraak, daar zit volgens mij het venijn in. Dat er wordt geredeneerd, nou ja, weet je, het kan wel op papier staan, maar dit is de manier waarop wij werken en hier staan wij achter. Ja, en blijkbaar meent men dan dat men daarmee boven de wet staat. Maar dat is natuurlijk absoluut niet het geval. Zeker niet, omdat heel terecht wordt geconstateerd dat, en ik heb het helaas wel van dichtbij wel eens moeten zien gebeuren. Notabene bij het Engels, een slechte tolk echt funest kan zijn voor een goede rechtsgang voor een in dit geval een verdachte.
Het kan echt consequenties hebben.
Ja, nou uiteraard. Ik bedoel, zaken die niet goed of niet secuur genoeg worden vertaald. En daar heeft u volgens mij ook een aantal voorbeelden heel duidelijk van in kaart gebracht. Dat kan voor een andere uitspraak zorgen. Dat kan in zowel in een strafprocedure natuurlijk het geval zijn, maar zeker ook bij de IND, bij de beslissingsambtenaar van de Immigratie- en de Naturalisatiedienst.
Nou hoor ik mensen in die reportage zeggen, ja, het kan niet anders, want er komen zoveel mensen uit regio's naar Nederland waar ze een speciaal dialect spreken. En er is verschil tussen Algerijns-Arabisch en Syrisch-Arabisch. En ja, het moet maar een beetje amateuristisch.
Nou ja, niemand zegt dus, en daarom is die wet ook zo opgesteld zoals die is. Niemand zegt dus dat een zaak niet gehoord kan worden, of dat die niet voor de rechter kan komen op het moment dat er niet een beëdigd tolk of vertaler beschikbaar is. Maar dan leg je dat gemotiveerd uit. Maar er is wel een heel duidelijke, ja, wettelijke verplichting om daar je best voor te doen. En je zou het kunnen zien als een inspanningsverplichting, en die is wettelijk verplicht. Dus je moet, voor zover er tolken en vertalers beschikbaar zijn in een specifieke taal, in een specifiek dialect, moet je die gebruiken. En als dat niet, anders kan, en er is bijvoorbeeld iemand die spreekt een bepaald dialect waar zo iemand echt niet voor beschikbaar is, ja, dan mag je eventueel gemotiveerd afwijken. Dat is in het belang van iedereen. Maar dan weet je ook, kijk, als je op zo'n manier te werk gaat, dan weet een rechter ook dat hij er extra op moet letten. Dus dat er bijvoorbeeld met een niet beëdigde tolk of vertaler gewerkt kan worden. Dan weet een rechter ook, ja, dat er dus ook enig risico aan zou kunnen kleven. En dat is volgens mij heel erg belangrijk, want op die manier heeft de wetgever dat ook bedoeld. Echt risico's uit te bannen en om zekerheden in te bannen voor de mensen die afhankelijk zijn van een goede vertaling.
Volgens de reportage zeggen sommige rechters, ja, dan moeten de advocaten maar uitzoeken, hoor.
Ja, en dan denk ik, het is hartstikke mooi inderdaad als een advocaat daar scherp op let, of die daarin meekijkt. Maar ja, iemand anders zei weer heel terecht, ja, maar de advocaat is toch echt niet degene die de baas is in de rechtszaal. Dat is de rechter. En de rechter is speciaal belast. Daar is hij nota bene ooit. Dat is ook gewoon ook echt onderdeel van zijn werk, van zijn vak. Dat moet ook zijn beroepseer zijn. Die is ermee belast om ervoor te zorgen dat iemand een eerlijk proces krijgt. Dus het is uiteindelijk, en dan mag de Raad van de Rechtspraak dan anders over denken. Ik denk daar niet anders over. En dat zullen we de minister van Veiligheid en Justitie ook vragen. Dit is echt een taak die bij de rechter belegd is. En dat moet ook zo blijven, wat mij betreft.
En daar gaat u op aandringen als Kamerlid, tenminste nog een paar maanden Kamerlid.
Ja, zeker. Nee, ik heb nog een half jaar de tijd. Dus daar kan ik zeker nog de nodige debatten over voeren met de minister van Veiligheid en Justitie. En ik vind eigenlijk dat de minister... het staat in de wet. Dus de minister kan natuurlijk absoluut niet dit naast zich neerleggen. Die zal hier gewoon echt zo snel mogelijk nu actie op moeten ondernemen.
Nou, legt de minister en de Raad voor de Rechtspraak nog maar even flink het vuur aan de schenen.
Dat gaan we zeker doen.
En snel terug naar het congres van de vertalers en tolken. Dank u wel, Sharon
Gesthuizen. Ik ga het wel weer in. Dank u wel. Succes.
Dag.
Argos, de boeken.
Ja, de non-fictieboeken en journalistieke boekenrubriek in Argos. Vandaag met recensent, publicist en journalist Margaliet Kleiweg. Met twee boeken. Ja, allebei van vrouwelijke auteurs, hè, Margaliet?
Ja, een van Sue Lloyd Roberts, een onverschrokken vrouw die alle buitenlanden bezocht om daar misstanden bij vrouwen aan de kaak te stellen. Onder andere voor het gerenommeerde televisieprogramma Newsnight. En de andere onverschrokken journaliste van Nederlandse komaf, Shaila Sitalsingh, die een biografie of een boek over Mark Rutte heeft geschreven.
Sue Lloyd Roberts is een tijdje geleden overleden. Beroemde Britse journalist inderdaad. Het boek heet De Oorlog tegen Vrouwen en de Moed om terug te vechten. Nou, er komt heel veel ellende in voor. Van vrouwenbesnijdenis tot vrouwenhandel, gedwongen huwelijken, kindbruidjes, eerwraak, groepsverkrachtingen. Ben je een beetje geschrokken van dat boek?
Het heet trouwens in het Engels War on Women. Het vind ik een veel betere titel.
Wat is het verschil tussen War on Women
ja, en nee, de moed om terug te vechten, dat is dan zoveel. Ik vind War on Women, dat staat. En het is trouwens een hele mooie cover die Balans erop heeft gezet. Maar dat viel mij wel op. Ja, War on Women is War on Women. En dan niet de moed om terug te vechten. Lijkt mij... Ja, je kunt het boek alleen maar lezen en heel erg schrikken. Hoewel het begin nog wel meevalt. Dan heeft ze het ook over... vertelt zij over Ierland en de katholieke kerk en hoe die met vrouwen omging. En dat was voor mij een klein beetje een herkenning. Want als ik één boek had willen schrijven in mijn leven, dat heb ik dus niet gedaan, want dat is gebeurd door iemand anders, is het Philomena. En dat is ook verfilmd. Kan iedereen aanraden dat te huren, te kopen of erheen te gaan. Dus onlangs verfilmd met Judi Dench in de hoofdrol en Steve Coogan. Dat gaat over...
Wat gebeurde er in Ierland? Zondige vrouwen die bij nonnen werden ondergebracht?
Ja, ze werden bij nonnen ondergebracht. Vrouwen die in verwachting waren en die kregen daar hun kind en moesten daar onder erbarmelijke omstandigheden werken in wasserijen. Maar het idiote is natuurlijk, of het interessante is, dat vrouwen daar vrouwen onderdrukten. En in andere landen waar het, zeg maar, de besnijdenissen, die werden toch ook trouwens door vrouwen gedaan.
Ja, want dat wou ik vragen. Als er een war on women is, als er een oorlog tegen vrouwen is, wie voert die oorlog?
De hele wereld, in feite. Behalve kinderen misschien. En dat Philomena wil ik even afmaken. Dat is zo'n verschrikkelijk mooi gegeven, omdat deze Philomena gaat op zoek naar het kind wat ze ooit heeft afgestaan in die moest afstaan, in die wasserij. En dat is een prachtig verhaal met een happy, bijna happy end. Het bezwaar tegen het boek wat ik heb van Sue Lloyd Roberts is dat het zo ongelooflijk zwaar is. Dat je pagina na pagina denkt, oh nee, niet nog meer ellende. Niet nog vreselijker. Nee, ik lees het anders dan jij. Zo heb ik het ook weer niet gezien. Want daarmee ridiculiseer je het een beetje. Dat wil ik toch wel even hier gezegd hebben. Het is heel belangrijk dat dit is geboekstaafd.
Ik schrok heel erg van het hoofdstuk over India. Jij ook?
Nou ja, goed, het hoofdstuk over India, dat weten we natuurlijk ook wel een klein beetje sinds die verschrikkelijke verkrachting in die bus is gebeurd. Hè, met dat meisje wat medicijnen studeerde en een bus die geen bus was, werd gekaapt. En, maar het nare is dat zij er achteraan is gegaan, ook naar India is gegaan, en ziet dat ook na die vreselijke verkrachting van dat meisje, Yoto heet ze geloof ik, dat het nog steeds niet verbeterd is. En dat is ook wel een van de constateringen, dat ondanks de enorme moderniteit, dat dat geen einde maakt aan de barbarij. En je ziet ook hier in Nederland nog steeds dat soort situaties voorkomen. Vorig jaar had je de affaire, de rechtszaak tegen de man van Jasmeen Dat. En zij was in Drenthe gedumpt, een Rotterdamse Pakistaanse vrouw. Die niet goed functioneerde als bruid en een soort van gevangen zat bij haar schoonfamilie. Dat is ook natuurlijk zo'n verhaal dat je zo door je schoonfamilie wordt, ja, als slaafje wordt gebruikt of als iets anders, in ieder geval niet als zelfstandig persoon. En hij heeft die vrouw, zijn vrouw, ook uit onmacht bijna, want ik ben bij de rechtszitting geweest destijds, vermoord. Dus er is nog heel veel werk te doen. Maar inderdaad is het van jou een heel goede vraag van wie voert die oorlog nou? Daar ben ik nog op aan het kouwen. Want ja, er is wel heel erg veel aan de hand. Ik ben wel heel erg bevoorrecht de manier waarop ik ben groot geworden en ook de meisjes na mij. Al moest ik wel heel even, en het is geen vergelijking, maar toen ik hoorde van Vindicat, het Groningse studentenkorps, die allemaal namen
toen
en
dacht
foto's,
Groningen is niet veel beter dan India.
Je maakt het weer ridicuul. En dat maak ik niet. Ik dacht wel, het zit diep. Vrouwen willen vernederen zit heel diep.
Zij noemt Lord Roberts veel voorbeelden van, ja, import eigenlijk van kindhuwelijken, eerbraak, uit landen als Pakistan, uit India naar Engeland. Gebeurt het ook in Nederland? Dat voorbeeld dat jij noemde over Pakistanse echtpaar, kun je dat generaliseren in Nederland? Jij weet daar veel van die multiculturele samenleving hier.
Je kunt het denk ik niet generaliseren, omdat de populatie in Engeland zo anders is dan hier, en dat er zoveel Pakistanse gezinnen zijn en gezinnen uit Bangladesh, die hebben wij hier veel minder. Maar het gebeurt hier wel en het gebeurt hier nog steeds. En er is ook een organisatie van For Freedom die daar steeds op hamert. En ik denk dat je daar altijd alert op moet zijn. Het gebeurt hier zeker, maar niet in grote getalen. Dat geloof ik niet.
Het boek van Sue Lloyd Roberts is een typisch voorbeeld van activistische onderzoeksjournalistiek. Niet alleen feiten onderzoeken, maar ook heel hard stelling nemen tegen die oorlog tegen vrouwen. Spreekt jou dat aan, hoe ze het heeft aangepakt?
Nou, ik vind het vooral zo knap dat ze echt, ze heeft zoveel risico's genomen. Want ze is ook in andere landen geweest die niet in dit boek staan. In China is ze ook veroordeeld, daar kon ze nooit meer in. Ze is in Noord-Korea en ze smokkelde zichzelf overal in. Hè. Ze zei ook vaak dat ze iets anders was dan ze was. Dus ze gebruikte echt methodes die je eigenlijk niet mag gebruiken. Ik vind vooral haar moed, ik vind het ongelooflijk. Want ik heb ook eventjes naar wat filmpjes van haar zitten kijken. Het is net als Shaila Chitalsingh, het is een hele frêle dame. En die dat toch maar doet. Ja, ik vind dat te gek. Spreek mij zeker aan.
Ik ben blij dat jij de overgang naar het boek van Shaila Chitalsingh al gemaakt hebt. Want ik zat me af te vragen, hoe maak je een bruggetje van een boek, een vreselijk boek over de oorlog tegen vrouwen in de hele wereld, naar een portret van de blijmoedige premier Mark Rutte?
Ja, dat. Ik weet niet, worden biografieën over politici niet vaak door mannen geschreven?
Ja, het is eindelijk dat het een keer door een vrouw geschreven
wordt. Ik vind het van haar zo knap dat ze alles wat ingewikkeld is en problematisch lichtvoetig weet te verwoorden. Zodat ik ook denk dat dit een heel goed boek zou zijn voor scholieren, voor studenten. Omdat je tussen de regels door en soms gewoon heel erg rechtstreeks heel veel te weten krijgt over, eigenlijk over dat liberalisme en de VVD. Het zal misschien niet heel erg feitelijk overal precies zijn, maar het geeft wel een heel goed inzicht in hoe dat werkt als je geen idealen hebt en toch ergens wil komen en dat ook kan. En haar manier van schrijven is. Ik ken niet veel mensen die zo geestig schrijven. Het is, al haar woorden weegt ze kennelijk zo goed. En het lijkt alsof het er zomaar heel makkelijk staat. De vijand smoren in ontwapenende vriendelijkheid, zegt ze dan over Rutte. En je ziet het meteen voor je. Dat vind ik heel erg knap. Er is één ding waarvan ik denk, ze heeft gezegd, ook in interviews, dat ze niet wilde psychologiseren. Het is een feitelijk verslag van hoe Mark Rutte tot premier is geworden, wat er voor gevechten aan vooraf zijn gegaan en hoe hij dat van binnenuit doet. en of hij nog door zou kunnen gaan. En ze heeft een aantal vrienden gesproken. Je krijgt een goed inkijkje in hoe die VVD werkt. Dat hij zo bevriend was, dat wist jij natuurlijk wel, maar ik niet, met Opstelten en Ben Verwaaien. Ja. En hoe belangrijk dat is. He, de man met vele eigenschappen, zo begint ze in het boek ook. En ze heeft ook een bijzonder hoofdstuk, wat ik een mooi hoofdstuk vind, over de school waar hij al 8 jaar les geeft.
Johan de Witt College in
Johan de Witt College in... En dat is opmerkelijk, dat weet iedereen nu inmiddels wel. Maar die man gaat daar dus elke donderdag naartoe, weer of geen weer. Geeft daar les aan de moeilijkste leerlingen, want hij geeft les aan alle niveaus, zo schrijft zij. En tegelijkertijd... Denk ik dan, maar hoe kan hij dat? Het zijn allemaal allochtone leerlingen. Ook leerlingen die naar Syrië gaan of die naar Syrië willen. Dat maakt hij al 8 jaar mee. En hij staat dus ook, schrijft zij, elke week aan het koffieapparaat. Hij krijgt zelfs functioneringsgesprekken. En tegelijkertijd is hij zo bezig met Wilders. En keurt hij dat niet af? Ik begrijp...
Nou, hij keurt het wel af.
Hij keurt het af, maar niet genoeg, naar mijn idee.
Hij sluit niet uit dat hij toch met hem gaat regeren. Ja.
Ik had graag gezien dat, want zij wil dus niet psychologiseren, en in dit geval had ik wel graag gezien dat ze dat wel had gedaan, want dat kan zij volgens mij. Omdat het zo tegenover elkaar staat, het is niet met elkaar te rijmen, vind ik, die twee dingen.
Die docent Mark Rutte is een hele andere dan de politicus Mark Rutte.
Nou, dat zou ik wel willen weten.
Je zou Heb je daar een verklaring voor zelf?
Je zou eigenlijk willen dat ze mee had gedraaid in die klas waar die les geeft. Want hij gaat in die lessen ook niks uit de weg, geen maatschappelijke onderwerpen die hij vermijdt.
Maar heb je daar een verklaring voor? Dat iemand toch, ja, schizofreen wil ik niet zeggen, maar zo dubbelzinnig kan zijn?
Nee, ik niet. Dat staat ver van mij af. Vandaar dat ik zo graag iets meer nog daarvan had willen weten.
Het is een softe man, Mark Rutte, die heel veel vrienden maakt. Geen vijanden. Als iedere man zo zou zijn, zou je dan de oorlog tegen vrouwen kunnen stoppen?
Ik denk inderdaad, ik kan me niet voorstellen dat Mark Rutte die heeft waarschijnlijk wel woedeuitbarstingen, maar dat hij vreselijke dingen tegen vrouwen zou uithalen. Maar dit vind ik eentje om ook weer om over na te denken. En hij is soft, maar hij is ook wel berekenend. Hij is van Tefal en hij redt het allemaal met een enorm gemak. En dat is en hij is ook weer vervangbaar. En het idee, ik denk dat hij zich dat heel erg goed realiseert. En dat je dat onthecht maakt. En dan kan je premier blijven.
Hartelijk bedankt voor deze boekrecensie, Margaliet Kleibrecht. Argos is er volgende week zaterdag weer. Straks WNL op zaterdag met Margreet Spijker. Goedemiddag.
Dames en heren, houdt uw stoelriem vast en mobiele telefoon uitgeschakeld tot het vliegtuig volledig tot stilstand is gekomen.
Ja, ja. Als de wereldreiziger vergeet de douanereizen-app voor vertrek te downloaden, dan doet hij dat zo snel mogelijk bij aankomst. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de douanereizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst Douane. Leuker kunnen we het niet maken. Wel makkelijker.
Kaas is net zo verslavend als roken of drinken. Klopt dit wel?
Op 1 oktober is het NVM Openhuizendag. En wie weet vind je ineens je droomhuis. Kom dan meteen even langs op het hypotheek inloopspreekuur van de Rabobank. Want daar kun je al je woonvragen stellen. Bijvoorbeeld of je dat huis kunt betalen. Loop op 1 oktober even binnen op het hypotheek inloopspreekuur. Kijk voor locaties en openingstijden op rabobank.nl/inloopspreekuur. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
Kinderen zonder schoenen in de klas presteren beter. Klopt dit wel? Berichten verspreiden zich vaak razendsnel. Of ze nu kloppen of niet, de Volkskrant zoekt uit hoe het zit. Want meer weten is wel zo leuk. Probeer de Volkskrant nu 2 weken gratis en krijg het boekje Klopt dit wel cadeau. Ga naar volkskrant.nl.
Kunst kijken, cultuur snuiven en genieten van een prachtige omgeving. Op zoek naar inspirerende kunst en levendige cultuur? De mooiste musea vind je in de Achterhoek. Museaachterhoek.nl.